Wij lezen in Genesis hoofdstuk 1 vers 1 in het begin. Schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewerf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laat de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vandaag buigen wij ons over de leer van de drie-eenheid. Voor orthodoxe Joden, voor moslims en anders gelovigen is dit een totaal ongeloofwaardige leer en wordt zelfs als godslasterlijk afgewezen. God is één en tegelijk drie, dat is onmogelijk, dat is absurd. We hebben allemaal leren rekenen, 1 plus 1 plus 1 is 3 en geen niet 1. Christenen kunnen niet rekenen. En deze religies maken ons het verwijt van afgoderij. Immers, meer godendom is per definitie heidendom. Maar waar komt het idee van de drie-eenheid vandaan? Het is zo vreemd dat het onwaarschijnlijk is dat dit ooit aan de menselijke brein is ontsproten. En dat doet vermoeden dat de leer van de drie-eenheid geen menselijk bedenksel is, maar een zelfopenbaring van God. En dat is precies wat ons in de schrift wordt geleerd. En daarbij moeten wij aantekenen dat de naam of de titel of de drie-eenheid of de drie-enigheid, drie-enige God, dat dat niet in de Bijbel voorkomt. Het was Tertullianus die rond 200 na Christus als eerste deze leer verwoordde als drie-eenheid. Maar elk Bijbelboek, van Genesis tot Openbaring, is doordrenkt met de leer van de drie-eenheid. En daarom dat het woord drie-eenheid, deze term, een correcte aanduiding is voor de leer die we in heel de Heilige Schrift tegenkomen. De drie-eenheid is een goddelijk geopenbaarde Bijbelse waarheid. En wanneer je daar nog niet van overtuigd bent, hoop ik van harte en is het mijn gebed dat je daar vandaag door de overdenking van Gods woord van overtuigd wordt. Nou, daarmee is niet gezegd dat de Bijbelschrijvers zelf van meet af aan deze leer hebben begrepen. Dat zij bij de ontmoeting met de Heer Jezus Christus onmiddellijk hebben gezegd, zie daar de tweede persoon van de heilige drie-eenheid. Nee. Het is geleidelijk aan door de navolging van Christus, door de ontmoeting met hem, door naar hem te luisteren, door hem te observeren, dat zij geleidelijk aan tot de belijdenis zijn gekomen dat de Heer Jezus Christus God is, de tweede persoon van de Godheid. En ook hebben ze de Heilige Geest niet onmiddellijk als de derde persoon van de heilige drie-eenheid herkend. Maar door zijn inwoning, door de kracht en door zijn openbaring zijn ze geleidelijk aan tot de belijdenis van de Godheid van de Heilige Geest gekomen. En onder inspiratie van God de Heilige Geest begonnen zij te schrijven. En in zijn geschriften, of in hun geschriften, onthullen zij voor ons de drie-eenheid van de ene ware levende God. Nou, zoals gezegd wordt de leer van de drie-eenheid door niet-christenen zonder blikken of blozen afgewezen en afgedaan ook als onlogisch en ongeloofwaardig. En dat komt omdat de menselijke natuur God met het menselijk verstand, de menselijke logica, wil vatten en wil kunnen beheersen en wil kunnen narekenen. Maar jongelui, broeders en zusters, de Heere God kun je niet narekenen. De Heere God is niet in een schema te vatten. De natuurlijke mens ziet de Heere God als een veredelde uitgave, een groter model van zichzelf, terwijl hij in werkelijkheid de gans andere is. Hij is de oneindige en de eeuwige die wij met ons eindige verstand niet kunnen vatten. Er zijn kanten aan het godsbestaan die ver boven ons begrip gaan. Nu, God is groot, wij zijn klein. Hij is de schepper, wij het schepsel. Hij de pottenbakker, wij de klei. De profeet Jesaja zegt, zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Jesaja 40, vers 15. De volken van deze wereld zijn voor de Heere als een druppel in een emmer, als een stofje aan de weegschaal dat met andere woorden geen enkel gewicht in de schaal legt. Als het over de wereldbevolking gezegd wordt dat het een stofje en een druppel is, wie zijn wij dan persoonlijk? Ik ben zo klein en de Heere is zo groot. De aarde is de voetbank van zijn voeten. Nou, het is goed om je dat vooraf te realiseren. Je kunt nooit te klein over jezelf denken. Oké, time out. Even time out. Je kunt nooit te klein over jezelf denken. En nooit te groot over de Heere God. Sommigen zijn behept met een groot zelfbeeld en een klein godsbeeld. Moog de Heere geven dat dat afgodsbeeld wordt afgebroken en het ware godsbeeld in je leven wordt opgetrokken, deze ochtend. Hoe groter je van de Heere denkt, hoe kleiner van jezelf. Hoe minder je van jezelf verwacht, hoe meer je van hem verwacht. Hoe hoger je de Heere hebt zitten, hoe lager je eigen dunk. Amen. Ik zou bijna zeggen, hier houden we het bij. Stof tot nadenken. Het is waar en zeker. De Heere zegt, de hemel is mijn troon, de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt en daardoor bestaan al de dingen, spreekt de Heere. Maar ik zal zien op deze, let goed op. Ik zal zien, zegt de Heere, op de ellendige en verslagene van geest. Voor wie voor mijn woord beeft. Beef jij voor het woord van God? De Heere zegt, ik zal zien op de verslagene, op de ellendige van geest, voor wie voor mijn woord beeft. Beef voor dat woord. Nou daarom, omdat we ontzag hebben voor dat woord, daarom dat wij in de drie eenheid geloven. Uiteindelijk geloven wij niet in de drie eenheid omdat wij het begrijpen, maar omdat de Heere zich als de drie enige God heeft geopenbaard. Intellectueel kan ik de drie eenheid niet begrijpen. Ik ga je ook iets uitleggen wat ik zelf niet begrijp. En daarom dat wij ons beperken tot de eenvoudige gegevens van de Heilige Schrift. En op basis van die gegevens kunnen wij niet anders dan geloven in de drie enige en eeuwige God. En wij buigen voor zijn zelfopenbaring. Wat betekent het dat de Heere de drie enige God is? Allereerst de uitleg van de drie eenheid. De uitleg van de drie eenheid. Daarvoor beginnen wij in Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Ik wacht even totdat u het hebt opgezocht. We zullen deze ochtend een aantal keer in ons Bijbel een tekst opzoeken. Sommige van de problemen in je huwelijk en in je persoonlijk leven, in je geestelijk leven, zijn daar omdat je jezelf te hoog hebt zitten en de Heere God te laag. Het is vanwege een hoge eigendunk en een klein godsbeeld. We mogen de Heere geven dat dat deze ochtend en tijdens onze studies over de eigenschappen van de Heere God gecorrigeerd wordt. We beginnen in Deuteronomium 6 vers 4, want we moeten de eenheid van de Heere God begrijpen. Willen wij zicht krijgen op zijn drie eenheid. De fundamentele waarheid van de Bijbel is dat er maar één God is. Christenen zijn, om het zo te zeggen, monotheïsten. Mono is één, theïsten, God. Er is maar één God, wij aanbidden maar één God. Alles wat ik vandaag met je deel, moet je in dat licht zien. Onze God is één, luister maar, Deuteronomium 6, 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Er is één God bestaande in drie onderscheiden personen. En dat betekent dat God de Vader zonder God de Zoon en zonder God de Heilige Geest geen God is. Dat betekent dat God de Zoon zonder God de Vader en zonder God de Heilige Geest geen God is. En het betekent dat God de Heilige Geest zonder God de Vader en God de Zoon geen God is. Er is maar één God. En deze ene God, in deze ene God zijn drie onderscheidingen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is maar één God. En de eenheid van de Godheid staat onomstotelijk vast. God bestaat niet in verschillende delen, kan ook niet in verschillende delen opgesplitst worden. Hij is één. Nu hebben we allemaal wel eens gehoord van het polytheïsme. Dat wil zeggen het meergodendom, het veelgodendom. En dat veelgodendom, dus je hebt een God voor de natuur en een God voor de mens en een God voor de vruchtbaarheid en een God voor de dieren. Dat is het veelgodendom, het polytheïsme, het vele goden, zeg maar, die gediend en die tevreden gesteld moeten worden. En dat is de krampachtige poging van de natuurlijke mens om God in meerdere en minder machtige goden op te delen, waardoor zij hem verkleinen en verzwakken en op hun eigen niveau brengen. En daarmee ontdoen zij zich van de ene waarachtige, soevereine, almachtige heerser van hemel en aarde, wiens wil absoluut is en aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn voor onze woorden, gedachten en daden. Dus God laat zich niet verzwakken, hij laat zich niet verkleinen, hij laat zich niet opdelen. Hij is onscheidbaar, ondeelbaar, één van gedachten, hij één plan, één doel, hij is één. En wat ben ik blij en dankbaar voor deze waarheid. Immers, elke poging om meerdere goden te behagen leidt tot grotere mentale verwarring en onzekerheid. Paulus komt in Athene en hij ziet een stad vol met afgodsbeelden, polytheïsme, allerlei veelgodendom. En dan ziet hij ook een beeld voor de onbekende God. Waarom zou je een beeld voor de onbekende God hebben? Omdat ze bang waren dat ze misschien één God zouden missen en dat hij zich op hen zou wreken. Dat hij boos zou worden op hen. Oh, het is vreselijk, dat polytheïsme. Het ondermijnt. Het ondermijnt en het verdeelt. Het geeft grote onzekerheid. Onderwerping daarentegen aan de enige waarachtig en levende God brengt vrede en rust over de oorsprong en reden en het doel van het bestaan. Jesaja zegt, of de Heere zegt, u bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd, na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere, buiten mij is er geen verlosser. Er is buiten mij geen verlosser. Jesaja 43, vers 10 en 11, met andere woorden, de Heere is één. En toch leert de Bijbel dat er in dat ene goddelijke wezen drie eeuwige onderscheidingen zijn. Onderscheidingen die wij personen noemen, die alle goddelijke eigenschappen ten volle delen, bezitten, die absoluut gelijkwaardig zijn, die dezelfde goddelijke eer, aanbidding, luister en majesteit hebben. En met deze drie onderscheidingen bedoelen wij natuurlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie personen zijn één in wezen en aard. Ze zijn één in natuur, één in zelfstandigheid. En ze bezitten alle drie dezelfde goddelijke eigenschappen. En omdat Vader, Zoon en Heilige Geest dezelfde eigenschappen bezitten, vormen zij vanzelfsprekend één God. Wanneer drie personen dezelfde soevereiniteit bezitten, moeten zij wel één soeverein zijn. Er is maar één soeverein. Als de drie personen dezelfde almacht bezitten, moeten zij één almachtige zijn. Er is maar één almachtige. Als er nog een ander almachtig is, dan is het gedeelde almacht. Maar er is geen gedeelde almacht, er is één almachtige. Omdat zij één zijn in wezen en aard en eigenschappen, moeten zij één wezen zijn. Drie personen, onscheidbaar, afhankelijk van elkaar en eeuwig verenigd in één God. Nu, door alle tijden heen heeft men gepoogd om de drie eenheid te illustreren met allerlei voorbeelden. En ik heb nog nooit een voorbeeldje gehoord dat de drie-eenheid correct verklaard heeft. Iedere illustratie heeft zijn grenzen. Sterker nog, wanneer je de drie-eenheid probeert te vatten door illustraties, is de kans niet denkbeeldig dat je eindigt in een dwaalleer. Zo wordt bijvoorbeeld het ei met zijn dooier, eiwit en schaal als illustratie gebruikt. Het is toch maar één ei? Of soms wordt de driehoek gebruikt. Mag ik jullie vragen, jongelui? Jullie weten wel wat een driehoek is? Je weet, die gebruik je op school, hè? Nu, ik ga hem voor je tekenen. Eén diagonaal lijn, nog een diagonaal, nog een lijn. En nog een diagonaal, nog een lijn. 1, 2, 3. Het zijn drie lijnen, maar hoeveel driehoeken? Goed zo, jongen. Het is maar één driehoek. Maar drie diagonalen. Je hebt drie lijnen, één diagonaal. Of wat dacht je van water? Je hebt water in vloeibare vorm, maar je hebt ook damp. En je hebt het in een vaste vorm, ijs. Nou, dat zijn allemaal menselijke voorbeeldjes om duidelijk te maken dat drie één kunnen zijn. Wat voor voorbeeld je ook neemt, eigenlijk gaat elk voorbeeld mank. Wij kunnen het goddelijke niet met het menselijke verklaren. We kunnen de drie-eenheid niet begrijpen, maar we wel geloven. De Heere vraagt ook niets, begrijp mij, doorgrond mij. Nee, de Heere doorgrond ons, maar wij doorgronden hem niet. Omdat de Heere zich als een drie-ene God geopenbaard heeft, kunnen wij het geloven. De leer van de drie-eenheid behoort tot het kloppend hart van het christelijk belijden. De drie-eenheid heeft niets te maken met hogere wiskunde, heeft niets te maken met rekenkunde. Het gaat erom dat Jezus, wiens voeten in de modder van deze aarde hebben gestaan en wiens bloed voor ons heeft gevloeid, dat die Jezus niet maar een minste stukje kleiner is of minder in staat is dan God, maar daarentegen helemaal één is met de Vader. En was de Heer Jezus ook maar een fractie minder, lager geweest, dan waren wij niet door God zelf verlost en dus nog verloren in onze zonde. De eenheid van de Godheid is dus niet de eenheid van het getal, maar de eenheid van de volmaakte liefde. Van de allerintiemste gemeenschap tussen de drie goddelijke personen. God is niet pas liefde geworden toen hij jou en mij geschapen heeft. Nee, daar had hij ons niet voor nodig. Hij was in zichzelf in de eeuwigheid, voor Genesis 1 vers 1, een gemeenschap van liefde. Maar het genadewonder is dat hij ons nu wel in zijn liefde wil laten delen. Laat me je een enkele definitie geven van de drie-eenheid. Ik geef je een paar definities van de drie-eenheid. De geloofsbelijdenis van Athanasius formuleert het zo. Wij aanbidden één God in drie-eenheid. Drie-eenheid in eenheid. De personen niet ontkennend of verwarrend, nog in het wezen scheidend. Het wezen is één. Wat een geweldige verwoording van deze leer. En de geloofsbelijdenis van Nicea formuleert het zo. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Ik geloof in de Heilige Geest, die de Heer, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit Vader en Zoon, die met Vader en Zoon tezamen worden aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ook een geweldige belijdenis van de drie-eenheid. En dan lees ik u ook nog de Nederlandse geloofsbelijdenis, een belijdenis die sommigen van jullie misschien uit het hoofd kennen, in artikel 8 zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Toch zijn deze personen aldus onderscheiden, niet gedeeld of onderling vermengd. Want de Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen en ook de Heilige Geest niet, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest geweest. Deze drie zijn één. Broeders en zusters, we leren bepaalde feiten over de Godheid in de Heilige Schrift. Wij kunnen niet alles begrijpen, omdat God in alle opzichten oneindig ver boven ons staat. Eén of twee personen van de drie eenheid zouden niet compleet zijn zonder de ander. Ze zijn één in wezen en aard. Ze hebben dezelfde eigenschappen. Hen komt dezelfde eer en aanbidding toe. Ik zou niet weten hoe we het duidelijker zouden kunnen zeggen. Hiermee moeten we het doen. Dat is de leer van de drie eenheid. Wat is het Bijbels bewijs? Ten tweede. Wat is het Bijbels bewijs van de drie eenheid? Nou, hoewel het Oude Testament alle nadruk legt op de eenheid van de Heere God, zijn er duidelijke aanwijzingen betreffende de drie eenheid. Direct al bij het openen van de Bijbel in Genesis 1 vinden wij de eerste openbaring van de drie enige God. Want we lezen daar, u kent die tekst van buiten, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het werkwoord schiep staat in enkelvoud en vereist dus een enkelvoudig onderwerp. Maar dat is nu juist niet het geval. Het is een meervoudsvorm. Mozes heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest, bij het schrijven van Genesis 1 een meervoudsvorm voor God gebruikt. Namelijk, in het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. Er had, als het enkelvoud was geweest, Eloha moeten staan. Maar er staat Elohim. Nou, dit heeft geen enkele zin, tenzij God in meerdere personen bestaat. Er staat eigenlijk, in het begin schiep Goden de hemel en de aarde. Elohim is de meest gebruikte naam van de Heere God in het Oude Testament. Meer dan 2000 keer lezen wij over Elohim. Niet Eloha, God enkelvoud, maar Elohim, God meervoud. Niet dat dit een bewijs is voor de drie eenheid, maar het is wel een bewijs voor de meervoudigheid van de Godheid. En degenen die de drie eenheid ontkennen, beweren dat deze meervoudsvorm niets anders is dan het koninklijk meervoud. Als er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld, zeggen ze, oh, maar de koningin of de koning zegt ook, spreekt ook over ons. Het heeft ons goed geacht en dat bedoelt de koning zichzelf, dat is koninklijk meervoud. Maar dat koninklijk meervoud, broeders en zusters, is vreemd aan de schrift. Het is vreemd aan de koningen van Israël. Het is vreemd aan het Hebreeuwse denken. Dat is iets wat van buitenaf wordt ingebracht, maar dat is geen enkel steekhoudend argument. Wonder boven wonder. De eerste keer dat wij de Heere God in de schrift ontmoeten, Genesis 1 vers 1... ontmoeten wij hem als Elohim, als de meervoudige God. Het verbaast ons dan ook niet om in die teksten daarop te lezen, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Opnieuw, dat is alleen te verklaren wanneer God in meerdere personen bestaat. Zo zijn ook een groot aantal verwijzingen naar de engel van de Heer een bewijs voor de Godheid van Christus in het Oude Testament. Je hebt de engel van de Heer die Yahweh is, J-H-W-H, het tetragrammaton. Je hebt de engel van de Heere, maar tegelijkertijd ook wordt deze engel van de Heere Yahweh genoemd, maar ook van Yahweh onderscheiden. De engel van de Heere is het ene moment Yahweh, en de engel van de Heere wordt ook van Yahweh onderscheiden. En dat betekent dat de engel van de Heere soms betrekking heeft op God de Vader en andere keren op God de Zoon. De mijnziens sterkste oud-testamentische tekst over de drie eenheid lezen wij in Jesaja 48. Misschien kun je het opzoeken en bedenk bij het lezen van deze tekst in Jesaja 48 vers 16 dat de Heer hier zelf aan het woord is. Wellicht wordt er vanmiddag bij u aan de deur gebeld. En dan staan er twee keurig geklede mensen allervriendelijkst en zij vragen u of zij u misschien mogen aansluiten op het licht. Dat wil zeggen, zij willen u het licht brengen van het ware evangelie, misschien Jehovah's getuigen. Het zouden zelfs mormonen kunnen zijn, die absoluut niet geloven in de drie-eenheid en dat als godslasterlijk afwijzen. En dan is het belangrijk om te weten waarom je in de drie-eenheid gelooft, wat dat betekent en wat het Bijbels bewijs daarvoor is. En we hebben al zojuist op die belangrijke tekst in Genesis 1 gewezen. Maar luister ook maar naar Jesaja 48, vers 16, vers 12. Eerst even vers 12, daar zie je wie er aan het woord is. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Nou, dat kan onmogelijk betrekking hebben op Jesaja. De Heere is hier aan het woord, de Heere. Vers 16, kom nader tot mij, hoor dit. Ik heb vanaf het begin niet in het verborgene gesproken. Vanaf de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu, de Heere, Heere heeft mij gezonden en zijn geest, of met zijn geest. God zegt, de Heere, Heere heeft mij met zijn geest gezonden. Daar heb je de drie personen van de drie eenheid in één tekst. Daar komt bij dat zowel de Vader als de Zoon als ook de Heilige Geest God worden genoemd. Zij worden alle drie God genoemd. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Bij mij weten is er niemand die de Godheid van de Vader ontkent. Hij wordt God de Vader genoemd, God onze Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader is God. Maar ook de Zoon is God. En ook bezit hij alle goddelijke eigenschappen, zoals eeuwigheid, almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid. Hij wordt ook Yahweh genoemd, als ook Heer. En Emmanuel, Emmanuel is een eigen naam. En het zegt iets van het wezen van de Heer Jezus Christus. Wat betekent Emmanuel? God met ons. Hij is God met ons. Thomas noemde hem in Johannes 20, mijn Heere en mijn God. En dan zegt de Jehovah's getuige, oh, maar dat had Thomas nooit mogen zeggen. Wat een dwaling van Thomas. Maar weet u, wanneer je de tekst leest, dan zie je dat de Heer Jezus dat aanvaardt als betrekking hebbend, slaande op zijn persoon. En de Heer Jezus zegt zelfs, zalig ben jij. Wat geweldig, Thomas, deze gelijkenis. Of deze erkenning. De Heer Jezus is onze Heere en onze God. En daarbij lezen we ook dat de Heer Jezus het recht heeft om zonden te vergeven, om doden op te wekken, om mensen te oordelen. En dat is iets wat alleen aan God toekomt. Ook aanvaarde de Heer Jezus goddelijke eer en aanbidding. Sterker nog, hij zegt in Johannes 5 vers 23, opdat alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Nou, stel je voor dat de Heer Jezus een klein stukje minder zou zijn dan God de Vader. Dan zou het toch blasfemisch zijn, ongehoord om te zeggen dat alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En toch zegt de Heer Jezus, mij komt dezelfde eer toe als God de Vader. Mij komt dezelfde eer toe. En als hij hierdoor niet gelijk is aan God de Vader, dan weet ik het niet meer. De Heer Jezus claimde zijn godheid. Zelfs de God de Vader noemt hem God. Zoek maar even op, Hebreeën 1. Hebreeën 1. Daar zien we dat God de Vader zijn Zoon God noemt. Hebreeën 1, vers 8. Bedenk nogmaals dat de Heer God zelf aan het woord is. En wat lezen we dan? Hebreeën 1, vers 8. Hebreeën 1, vers 8. Maar tegen de Zoon zegt hij, tegen de Zoon zegt God, de Vader, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. Nogmaals, bedenk dat de Heere God zelf aan het woord is. God zegt van de Zoon, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Is de Heere Jezus Christus God? Jazeker. Hoe weet je het dan? Nou, dat is het getuigenis van God de Vader zelf. Hoe kun je bij het lezen van zo'n tekst de godheid van Christus loochenen? Hij is gekomen om de Vader te openbaren. Hij heeft gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ook dat zou natuurlijk godslastelijk zijn, wanneer hij niet in alle dingen volmaakt gelijk is aan de Vader. De Vader is God, de Zoon is God en ook de Geest is God. Hij is de Geest van God. Hij wordt ook de Geest van de Heer Jezus Christus genoemd. Hij is de Geest van de Vader en de Zoon. Herinner u de geschiedenis in Handelingen 5, vers 3. Handelingen 5, vers 3. Misschien dat we dat samen nog even kunnen lezen. Een van de sterkste teksten over de godheid van de Heilige Geest. Handelingen 5, vers 3. Apostel Petrus zegt tegen Ananias in Handelingen 5 vers 3. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest. Oké, hij heeft gelogen tegen de Heilige Geest. En een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom hebt u toch deze daad in uw hart voorgenomen? En let goed op wat er nu volgt. U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Eerst zegt hij, u hebt de Heilige Geest tegen de Heilige Geest gelogen. En vervolgens zegt hij, je hebt tegen God gelogen. Nou, hoe kun je deze verzen lezen en ontkennen dat de Heilige Geest God is? Zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest worden God genoemd, zijn gelijk aan God, aan elkaar. En dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Dan bestaan er drie goden of onze ene God bestaat in drie personen. En aangezien de Bijbel zegt dat er maar één God is, kan het niet anders. Of onze ene waarachtige God bestaat in drie personen. Dat is de Bijbelse waarheid van de drie eenheid. Ik ga afsluiten met mijn derde punt. En in dat derde punt bestaat uit 12 punten. Dus u begrijpt ook, als ik nu zeg dat ik ga afsluiten, dat u nog wel even zit. Wij willen nu spreken over de werkzaamheid van de drie enige God. De werkzaamheid van de drie enige God. En zij werken zo nauw samen in zoveel verschillende goddelijke activiteiten, dat het dwaasheid is om bij één van hen de godheid te ontkennen. Ten eerste, de werkzaamheid van de drie eenheid in de schepping. De werkzaamheid van de drie eenheid in de schepping. We hebben het zojuist al gelezen. In het begin schiep God Elohim de hemel en de aarde. Maar ook de Zoon is de schepper van hemel en aarde. Sterker nog, er zijn in het Nieuwe Testament 6 teksten die ons leren dat de Heer Jezus de schepper is van hemel en aarde. Zo lees je bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En dat woord is natuurlijk het vlees geworden, woord de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde en ook God de Vader is de schepper van hemel en aarde. En daarvoor geef ik u nog een tweetal teksten. Colossense 1 vers 16 en 17. Colossense 1 vers 16 en 17. En ook Hebreeën 1 vers 2. En Hebreeën 1 vers 10. In Hebreeën 1 vers 2 staat dat God de Vader door Christus de wereld gemaakt heeft. In het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. En dat wordt van de Heer Jezus gezegd. Maar niet alleen God de Vader en God de Zoon, ook de Heilige Geest is de schepper van hemel en aarde. Je kent allemaal die tekst. De geest Gods zweefde of broedde over de water. Mooi hè, meteen al in die openingstekst. In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde, meervoud. en de geest Gods zweefde over de wateren. Daar heb je eigenlijk de drie eenheid in de openingstekst van de Heilige Schrift. Hij zweefde, hij broedde over de wateren. En de psalmist zegt, zend uw geest uit, dan worden zij geschapen. En vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Psalm 104, vers 30. Psalm 104, vers 30. Wie schiep de hemel en de aarde? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En daarbij, ten tweede, was de drie-eenheid actief in de menswording van God de Zoon. Wanneer Gabriel aan Maria de belofte doet dat ze zwanger zal worden. En Maria vraagt hoe al deze dingen in vervulling zullen gaan, hoe zal het allemaal gerealiseerd worden. Antwoordt de engel en zegt tegen haar in Lucas 1, vers 35. 1. De Heilige Geest zal over u komen. 2. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige, 3. Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. De kracht van God de Vader werd door bemiddeling van God de Heilige Geest de menswording van God de Zoon. De geboorte van Jezus Christus was het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu hebben we zojuist al tijdens het kindermoment gehoord dat ook bij de bekendmaking, de identificatie van de Heer Jezus als de Messias van Israël, dat ook op dat moment de drie-eenheid zichtbaar wordt, namelijk wanneer de Heer Jezus in het water staat. En de Vader spreekt, deze is mijn Zoon, de geliefde, in hem heb ik een welbehagen, hoor naar hem. En dat de Heilige Geest op datzelfde moment in de gedaante van een duif op hem neerdaalt. En ook daar zie je Vader, Zoon en Heilige Geest actief in de bekendmaking, de identificatie van de Heer Jezus als de Messias van Israël. En dat lees je allemaal in Matthäus 3, vers 16 en 17. En daarbij is de drie-eenheid actief in de verlossing van de mens. We hebben een paar weken geleden met elkaar gesproken over Efeze 1. Efeze 1, vers 4 lezen we dat God de Vader ons heeft uitverkoren. En in vers 7 dat God de Zoon ons heeft verlost en vergeven en gerechtvaardigd. En lezen we in vers 13 en 14 dat God de Heilige Geest ons wedergeboren heeft doen worden en heeft verzegeld tegen de dag van de verlossing. De drie-enige God in actie tot redding, tot zaligmaking van de mens. Alle drie de personen zijn daarbij betrokken. En dat lees je ook in Romeinen 1, vers 1 en 4. Je leest het ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 en 14. En ook in Hebreeën 9, vers 14. En ook in 1 Petrus 1, vers 2. De Zoon offert zich aan de Vader door de kracht van de Heilige Geest. Alle drie hebben zich ingezet tot redding van de mens. God de Vader heeft ons uitverkoren tot redding. God de Zoon heeft zijn bloed betaald voor onze redding. En God de Geest heeft ons apart gezet tot gehoorzaamheid. Zonder het werk van de drie-eenheid zouden wij nu nog verloren zijn in zonde en overtredingen. Ten vijfde, de werkzaamheid van de drie-eenheid in de verkondiging van het evangelie. De werkzaamheid van de drie-eenheid in de verkondiging van het evangelie. Hebreeën 2, vers 3 en 4. Hebreeën 2, vers 3 tot 4, daar lezen wij, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door 1, de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die het gehoord hebben. 2, God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven. Van 3, de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. De Heer is verkondigd, God heeft het bekrachtigd door gaven en genezingen door de Heilige Geest. In de beginjaren van de christelijke gemeente heeft de Heere op bovennatuurlijke wijze de evangelieverkondiging bekrachtigd met tekenen en wonderen. Zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest waren actief betrokken in de vroege evangelieverkondiging en ze zijn dat tot op de dag van vandaag. Ik noem nog een zesde punt, de werkzaamheid van de drie-eenheid in het zenden van de Heilige Geest. Johannes 14, vers 26. Johannes 15, vers 26. En ook Galaten 4, vers 6. Galaten 4, vers 6. Omdat u kinderen bent, heeft God één God, de Geest twee, de Geest van zijn drie zonen uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. De Vader en de Zoon zenden de Geest. In de ene tekst zendt de Vader de Geest. De volgende tekst zendt de Zoon, de Heilige Geest. Hoe het ook is, alle drie zijn betrokken bij het zenden van de Heilige Geest. En ook zijn ten zevende alle drie de personen van de Godheid betrokken bij de inwoning van de gelovigen. De inwoning van de gelovigen. De Heer Jezus zegt, ik zal de Vader bidden, ik, dat is de Zoon, zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dat lezen we allemaal in Johannes 14, vers 16 en 17. En datzelfde lees je ook in Johannes 14, vers 23. Ik zal niet alle teksten met u lezen die ik mij had voorgenomen met u te lezen, maar deze wil ik u niet onthouden. En dat is de werkzaamheid van de drie-eenheid in de christelijke waterdoop. De werkzaamheid van de drie-eenheid in de christelijke waterdoop. U kent die tekst in Matteüs 28, vers 19 en 20, waar de Heer Jezus zegt, gaat heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is altijd opmerkelijk dat er staat in de naam, enkelvoud, en vervolgens lezen we over Vader, Zoon en Heilige Geest. In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Je wordt niet gedoopt in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Nee, je wordt gedoopt in de naam van een drie-ene God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Blijkbaar kan volgens de Heilige Schrift 1 plus 1 plus 1 wel degelijk één zijn. De eenheid komt tot uiting in die ene naam en de verschillende onderscheidingen in de Godheid door het noemen van de drie personen. En daarbij zien we ook de werkzaamheid van de Heilige Geest in het naderen tot de genadetroon. In het naderen tot de Heere. Zoekt u maar op Efeze 2 vers 18, een tekst die wij al eerder onder de loep hebben genomen. Efeze 2 vers 18. En in Efeze 2 vers 18 lezen we, want door hem, dat is Jezus Christus, hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Hier zie je ook de drie personen betrokken bij het naderen tot de genadetroon. Door hem, Jezus Christus, hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Hoe kunnen wij tot God naderen? Dat is een vraag waar velen zich mee aftobben. Nou, wij kunnen niet tot hem komen op basis van eigen verdiensten. En ook niet omdat wij niet weten hoe. Want deze tekst leert namelijk dat wij tot God de Vader kunnen naderen. Namelijk door de verdiensten van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha en door de bijstand en hulp van de Heilige Geest. En dit is de Bijbelse orde. Er wordt me toch met enige regelmaat gevraagd, mag je je wel in gebed tot de Heilige Geest richten? Nu, de Heilige Geest is God, je zondigt niet door tot de Heilige Geest te bidden. Maar de Bijbelse orde is dat wij bidden tot God de Vader, geleid door de Heilige Geest en in de naam van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest zet ons aan om te bidden, leidt ons tot gebed. Wij bidden in de naam van de Heer Jezus tot God de Vader. Dat is de Bijbelse orde. En het is belangrijk, denk ik, om die orde aan te houden ook in je geestelijk leven. Ik noem u nog één werkzaamheid van de drie eenheid. En dat is de zegen, het zegenen van de gelovigen. Het zegenen van de gelovigen. Het is in 2 Korinthe 13, vers 13, dat de gelovigen gezegend worden. En het wordt deze zegen. Wij worden gezegend door de Heer Jezus en door God de Vader en door God de Heilige Geest. Leest u maar mee, 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van 1, de Heer Jezus Christus, 2, de liefde van God en 3, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. En ook nu worden de drie personen in één adem genoemd. En het feit dat de Heer Jezus hier voor God de Vader wordt genoemd, laat zien dat er geen rangorde is. Het zou natuurlijk ongepast zijn om de mindere eerst voor de meerdere te noemen. Maar omdat er geen meerdere is in de Godheid en ook geen mindere, maar absolute gelijkwaardigheid, daarom dat de Heer Jezus hier als eerste genoemd kan worden. Ik sluit af met zo'nzelfde zegenbede in Openbaring 1. Daar schrijft Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn en zegt: genade zij u en vrede van 1. Hem die is, die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Nou, al deze Bijbelgedeelten, broeders en zusters, getuigen van begin tot het einde dat er drie personen zijn die in de schepping, de verlossing, in de gemeente en in het geestelijk leven volmaakt samenwerken. Wij geloven in een drie-enig God. Wat een blijdschap dat wij een liefdevolle Vader hebben, die ons eeuwig leven heeft gegeven en die voorziet in alles wat wij als zijn kinderen nodig hebben. Wat een genadige redder, Jezus Christus, hebben wij, die in onze plaats en voor onze zonde is gestorven en de zondeschuld heeft betaald. Die met ons meevoelt in alles wat wij voelen en voor ons bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. En wat een geweldige trooster hebben wij, de Heilige Geest die in ons woont, die ons samenbindt in één lichaam, de gemeente, die ons troost, leert en leidt en alle bronnen en voorzieningen van de Godheid tot onze beschikking stelt. Zonder de werkzaamheid van de drie-enige God is het leven en zeker het christelijke leven onbegonnen zaak. We zijn wedergeboren en ons leven wordt geheiligd door God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De drie enige en eeuwige, oneindige God, Vader, Zoon en Geest, is alles wat wij nodig hebben. De drie enige God in de hemel, die over alles regeert, de drie enige God in onze harten, de drie enige God in onze gemeente. Dat is genoeg. Punt uit. Amen.